onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 92. En daarvan het eerste vers: laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed om op er heren dat we ons in u verblijden. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 92. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van de heilige wet des Heren. En zingen wij daarna van Psalm 90, het tweede vers. Uw oppermacht die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 90, na de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
In de voorbeden willen we aan de Heren opdragen. Evangelist De Bruin, die aanstaande zaterdag in Heerenveen zal worden bevestigd en zal worden uitgezonden. Laten we dan nu samen bidden. Komt de opening van het woord en van onze harten. Laten we samen bidden. Heren in de hemel, zo geeft u het ons dat het weer een zondag mag zijn en dat we als gemeente, jong en oud, ook vanmorgen weer op deze plaats hier in uw huis mogen samen zijn. En dat is toch alles maar met één reden, Heere, omdat u ook deze morgen nog weer een boodschap tot ons te zeggen hebt. En ook deze morgen laat u ons uw woord verkondigen. En wil u toch ook uzelf weer aan ons openbaren, Heere. Want dat is toch telkens het doel waartoe u uw woord laat uitgaan. Om uzelf te openbaren, om uzelf bekend te maken in wie u bent, Heere, ook in al uw heerlijke eigenschappen en deugden. En mag het dan vanmorgen werkelijk zo zijn, zoals we dat net met elkaar ook hebben gezongen, dat wij ons vandaag in u mogen verblijden. Dat wij ons in u mogen verlustigen. Dat wij ons in u mogen verheugen in wie u bent in uzelf. Ook als we dan vanmorgen geroepen worden, Heere, om met elkaar stil te staan, ook bij de eigenschap van uw soevereiniteit. En dan zal het geen eenvoudige stof zijn, Heere, die vanmorgen onze aandacht vraagt. Vanuit Romeinen 9, het woord wat Paulus uw knecht toch op schrift heeft mogen stellen. En dan bidden we toch ook heel in het bijzonder, Heere, ook voor vanmorgen, om het licht en de leiding van uw Heilige Geest in het luisteren naar uw woord en ook in het spreken van uw woord. Als we mogen horen, Heere, dat u vrij bent en soeverein. Als die allerhoogste koning van hemel en aarde. En dat u ook met ons als mensen, als uw schepselen, helemaal vrij bent om te doen wat u wil. En dan moeten we het u belijden, Heere, dat wij dat zo moeilijk vinden. En dan ligt dat niet aan u, Heere, maar dan ligt dat enkel en alleen helemaal aan ons. Want Heere, dan zullen we dat vanmorgen ook horen. Dat er geen eigenschap is die u zo verheerlijkt en die tegelijkertijd ook ons zo diep vernedert. Dan juist die eigenschap van uw soevereiniteit. Want dan moeten we het u met schaamte belijden, Heere. In het paradijs ging dat al verkeerd. Terwijl Adam daar stond en wij in hem, nog met een hart zonder zonde. Toen wilden we u al geen koning laten zijn, Heere. Toen hebben wij u al naar de kroon en naar de troon gestaan. En u van uw eer beroofd, omdat wij zelf koning wilden zijn. En geef dan ook deze morgen, Heere, dat dit diep vernederende woord werkelijk mag binnenkomen. Opdat ook alle hoogmoed en trots en zelfhandhaving in onze harten mag worden weggebroken. En dat wij werkelijk, Heere, voor u leren buigen als arme en schuldige zondaren die wij zijn. Want dan mag het toch ook worden ervaren, Heere, waar we zo werkelijk aan onze kant alles leren kwijtraken. Dat er dan toch plaats komt ook in onze harten en levens voor uw genade en voor het wonder van uw ontferming en voor de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. O Heere, we moeten zoveel kwijtraken. We staan onszelf ook altijd maar weer in de weg. Maar daar weet u toch als die soevereine God en Heere toch wel raad mee, met zulke harten als die wij hebben. Heere, mag er dan vanmorgen kracht van uw woord uitgaan. En daar weten we toch ook de voorbeelden van, Heere, ook uit de kerkgeschiedenis. Dat u juist de prediking over uw soevereiniteit meer dan eens hebt willen gebruiken om grote wonderen uit te werken. Om zondaren de mond te snoeren, want onze mond moet toch gestopt worden. En tegelijkertijd, Heere, om uw genade te verheerlijken, zo rijk en vrij. Dan kan het toch juist, Heere, voor de grootste van alle zondaren. Verblijd u ons dan, Heere, met uw daden. Dat het goed mag zijn vanmorgen hier in uw huis, of ook wanneer wij thuis mogen meeluisteren. Mag er zo kracht van uw woord uitgaan. En dat u aan uw eer zult komen. Dat wij mogen leren, Heere, dat wij mogen leren dat wij mensen zijn en niet meer. Maar ook mogen leren dat u God bent. En dat wij u leren rechtvaardigen in alles wat u doet. Heere, schenk dan zo toch uw onmisbare zegen bij uw woord hier en thuis. Mag er zo onderwijs voor onze ziel bij zijn. Mag er ook antwoord zijn ook op de vragen van ons hart. En dat u zo nog wilt betonen, ook van een ieder van ons af te weten. Ook in al de omstandigheden van het leven. U weet, Heere, wat we hebben meegebracht naar uw huis. U weet van noden en van zorgen. U weet van vragen, van moeite en van verdriet. U weet ook van rouw en van smart. Mogen we dan ook in het bijzonder, Heere, nog bidden. Ook voor de gemeenteleden, familieleden van mevrouw Boonstra, ons oud gemeentelid. Die aan het begin van deze week in Rijssen is overleden. En die gisteren ook hier in Wouterswoude is begraven. Heere, mag ook de nagedachtenis van haar en ook van haar man, die toch ook vele jaren op de gemeente als ouderling heeft mogen dienen, toch nog tot zegen zijn. Ze zijn ons voorgegaan, Heere, ook in de vrezen van uw naam. Dat mag toch in hun beide levens zo zichtbaar zijn. En mag dan zo ook hun nagedachtenis nog tot zegen zijn voor familieleden en voor alle heren die zich ook nauw aan haar verbonden mochten weten. En dat wij toch ook alle toch dat grote goed mogen zoeken, wat nimmer meer vergaat, dat grote goed wat u hebt weggelegd voor al degenen die u vrezen. Dit leven gaat voorbij en ook ons leven gaat eenmaal voorbij. Maar Heere, datgene wat u hebt te schenken, dat alleen gaat toch mee over de dood en het graf heen. Dat alleen heeft eeuwigheidswaarde. En zou u daar vanmorgen nog van willen uitdelen, Heere? En zo van die tere vrezen van uw naam ook willen planten in onze harten. Dat willen werken en versterken nadat een ieder van ons dat nodig heeft. En Heere, dat u dan ook mogen leren, ook te midden van alle krommingen die er kunnen zijn in ons levenslot. Dat we ook daarin mogen leren dat u de soevereine Heere bent, die geen rekenschap geeft van uw daden. En geef, Heere, dat we dan ook mogen leren om alles in uw handen te leggen, om het alles aan u over te geven. Heere, wat is dat een grote genade. Het is zo bitter, Heere, om tegen u te blijven strijden, als het maar niet eens kunnen worden met u in ons leven. Maar geef, Heere, dat wij het in alles het toch van u mogen verliezen. Heere, dat u dan uw goddelijke gang zult gaan in ons leven, en dat ook alles mag medewerken ten goede, en mag zijn tot uw eer, en daarin ook tot onze zaligheid. Zegent u dan zo ook alle arbeid, Heere, die er in uw koninkrijk verricht mag worden. Mogen dan ook in het bijzonder evangelisten Bruin en zijn vrouw en hun gezin aan u opdragen. Ook als zij enkele weken geleden al verhuisd zijn vanuit Brabant naar Heerenveen, om daar ook aanstaande zaterdag, als u het geeft, bevestigd te mogen worden als evangelist. Om dan ook in die plaats het werk ter hand te nemen, om daar te zijn als een getuige van uw lof, als een prediker van die ene naam, die toch onder de hemel tot zaligheid is gegeven. En Heere, dan hebt u het toch zelf gezegd, uw woord zal nooit ledig uitgaan, maar zal altijd doen wat u behaagt. Wil u ook daar dan, Heere, uw naam verheerlijken in die grote stad, opdat ook daar zielen zullen worden toegebracht tot die gemeente die eenmaal zalig zal worden. En dat het ook zo zaterdag voor hem en het gezin een onvergetelijke dag mag zijn, als hij uitgestoten mag worden in uw dienst. En dat toch, Heere, met uw eigen belofte, hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En dat we dan zouden mogen horen, Heere, ook in de komende tijd, de vruchten, als u het geeft, van geloof en van bekering, van de wonderen van uw hand. Heere, zegen dan ook uw woord, ook daar en hier en op alle plaatsen waar het dan mag uitgaan. En dat alles tot uitbreiding van uw koninkrijk, en om het rijk van de vorst der duisternis af te breken. Doet u het, Heere, ook vanmorgen in ons midden. Wij vragen dat alles van u, uit enkel genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt vanmorgen tot ons uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 9. En daarvan lezen we met elkaar de versen 6 tot en met 29. Dus we noemden nu als de schriftlezing voor deze morgen Romeinen 9 en daarvan vers 6 tot en met 29.
Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Noch omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis, omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat na de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en verhardt dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog, want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Sebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijkgemaakt geweest.
Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging van morgen kunt u in dit gedeelte vinden, Romeinen 9 en daarvan in het bijzonder het 16e vers, waar we lezen, zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Tot zover de woorden van onze tekst. Naar aanleiding hiervan staan we dus vanmorgen stil bij de eigenschap van Gods soevereiniteit. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats wat dat betekent. In de tweede plaats hoe dit de mens vernedert. En in de derde plaats hoe dit God verheerlijkt. Dus het gaat vanmorgen over Gods soevereiniteit. We letten erop wat deze eigenschap betekent. In de tweede plaats hoe deze eigenschap de mens vernedert. En in de derde plaats hoe deze eigenschap God verheerlijkt. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 97, vers 1. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En ook het vierde vers, knielt voor hem al gij gewoon zwicht voor de opperheer, buigt u met ootmoed neer voor zijn geduchte troon. Dus 1 en 4 van Psalm 97. Ondertussen zal er gecollecteerd worden voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. Al deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Zendingsavond. Aanstaande woensdagavond is de jaarlijkse zendingsavond. Deze begint om 7:45. Albert Grootheid hoopt te komen spreken namens Stichting Steun Messias Beleidende Joden. Iedereen is van harte welkom. Dat geldt ook voor de bijbellezing van aanstaande vrijdagavond. Deze avond begint ook om 7:45. Kandidaat Korving hoopt dan stil te staan bij de 4e zaligspreking. En aanstaande zaterdag is weer de eerste avond van mediteren naar de zondag. Dominee Capelle hoopt dan in Driessum te spreken over Israëls verkiezing en opdracht. En deze avond begint om 7:00. Tot zover al deze afkondigingen. Zingen we dan nu van Psalm 97, vers 1 en 4. Gods soevereiniteit. We letten dus op drie gedachten. In de eerste plaats wat deze eigenschappen betekent. In de tweede plaats hoe deze eigenschappen de mens diep vernedert. En in de derde plaats hoe deze eigenschap God verheerlijkt. Gemeente, het is geen eenvoudig hoofdstuk wat vanmorgen onze aandacht vraagt en voor ons open ligt. Romeinen 9 hoort wel bij een van de allermoeilijkste hoofdstukken uit heel de Bijbel. John Newton, de dominee uit Engeland uit de 18e eeuw, die kwam in zijn dagen al mensen tegen die bij het doorlezen van de Bijbel Romeinen 9 soms oversloegen. Want ze vonden dat te moeilijk. Maar dat roept natuurlijk wel een vraag op. Wat maakt dit hoofdstuk dan zo moeilijk? Is dat het taalgebruik van Paulus? Zijn dat de lange zinnen die gevloeid zijn uit de pen van Paulus? Het is waar, zelfs Petrus heeft het eens gezegd. In de brieven van Paulus vind je soms best wel eens wat, ja, wat moeilijke dingen. Of wat moeilijkere dingen die zwaar zijn om te verstaan. En toch ben ik zo vrij om te denken, gemeente, dat er wellicht een andere reden was. Waarom die mensen ook toen al wel eens dit hoofdstuk hebben overgeslagen. En dat dat wellicht is geweest vanwege het onderwerp wat Paulus hier in Romeinen 9 aan de orde stelt. En daarin staan die mensen ook niet alleen, gemeente. Want laat ik het maar direct en heel eerlijk zeggen vanmorgen. Ons hart, dus ook mijn hart en uw hart en jouw hart, heeft van nature grote moeite met het onderwerp wat Paulus hier in Romeinen 9 aan de orde stelt. Als het gaat over de verkiezing en over de verwerping. En dat het zalig worden helemaal niet afhangt van iets van u, jou of mij. Dat het dan niet gaat over ons lopen of over ons willen. Maar dat het enkel en alleen te danken is aan Gods ontferming. Of als je een paar versen verderop kijkt dat Paulus daar schrijft. De Heere ontfermt zich over wie hij wil. En de Heere verhardt die hij wil. Laten we maar eerlijk zijn, gemeente, ons hart wil deze woorden eigenlijk niet horen. En van nature hebben wij alle grote moeite met die eigenschap van Gods soevereiniteit. En dan zullen we straks wel horen hoe dat komt, waar dat vandaan komt. Want dat zegt helemaal niks over de Heere, maar dat zegt wel alles over ons, wie wij zijn. En nu is er denk ik geen eigenschap van God te noemen die de mens zo diep vernedert. En die tegelijkertijd de Heere God zo groot en zo heerlijk maakt. Als juist deze eigenschap van Gods soevereiniteit. Spurgeon, die heeft eens gezegd, voor een kind van God is er geen troostvollere eigenschap dan juist deze eigenschap van Gods soevereiniteit. Nou, ik hoop en bid van harte, gemeente, dat ook deze preek daarvoor door de Heere gebruikt zal worden. En dat we daar vanmorgen onder het luisteren, dat we daar iets zicht op mogen krijgen op wie de Heere is in zijn soevereiniteit. En dat we met elkaar ook iets van de grote schatten en van de rijkdommen mogen zien die er ook in deze eigenschap van God liggen opgesloten. En wat betekent dat nu? Dat God soeverein is. Het beste moeilijk woord, hè? Soevereiniteit. In het dagelijkse leven gebruiken wij dat woord eigenlijk bijna nooit. In de Bijbel kom je trouwens ook niet tegen. Net als bijvoorbeeld het woordje drie-eenheid, dat vind je ook nergens in de Bijbel. Maar de zaak die ermee wordt bedoeld, die vinden wij wel door heel de Bijbel heen. Als je het zo eenvoudig mogelijk probeert te zeggen, gemeente, dan zou je kunnen zeggen dat Gods soevereiniteit alles te maken heeft met zijn koningschap. Als je het opzoekt in het woordenboek en kijkt bij soevereiniteit, dan zegt het woordenboek: soevereiniteit betekent oppermachtige heerschappij. Nou, vergelijk dat eens met de mens. Sommige mensen en wereldleiders zijn heel machtig. Als je denkt bijvoorbeeld aan Trump, die morgen weer beëdigd zal worden in Amerika. Maar van geen één mens geldt het dat je kunt zeggen: hij is oppermachtig. En zegt het woordenboek, je zou ook nog mogen denken aan onafhankelijk. Het woordje onafhankelijk. Nou, dat geldt ook voor geen één mens, hè, dat wij als mensen onafhankelijk zijn. Dat geldt al als we geboren worden als babytje. Dan ben je juist totaal afhankelijk van de hulp en de zorg die je van anderen krijgt. Een mens is ten diepste in zijn leven nooit afhankelijk en onafhankelijk en zeker ook niet van God, van wie wij onze levensadem krijgen. Maar op God is dat dus wel van toepassing. Hij is onafhankelijk. Hij is de allerhoogste koning van hemel en van aarde. En in tal van psalmen wordt hij dan ook bezongen als die grote opperheer en oppermajesteit. En omdat God dat is, is hij ook vrij om te doen wat hij wil. God mag met de mensen doen wat hij wil. God mag met de schepping doen wat hij wil. Want alles is van God en alles behoort aan God toe. En daarom hoeft de Heer ook nooit eerst aan ons als mensen bijvoorbeeld toestemming te vragen als hij iets wil doen. Nooit is de Heer verantwoording verschuldigd dat hij rekenschap hoeft te geven van zijn daden. Terwijl dat andersom natuurlijk wel zo is. Wij moeten wel rekenschap van onze daden geven aan God. En wij zijn wel verantwoording verschuldigd aan God. En omdat God de allerhoogste koning is, zal ook geen mens en geen duivel zijn wil ooit kunnen tegenhouden. Niemand zal Gods plannen en zijn eeuwige voornemen kunnen doorkruisen. In alles volvoert God zijn raad, zoals hij dat in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid al heeft uitgedacht. En koninklijk gaat hij in alles zijn gang. Hij alleen is God. En juist deze eigenschap wil ons grote gedachte van God geven, gemeente. Zoals de dichter van Psalm 115 dat ook zo diep op de woorden heeft gebracht toen hij zong: onze God is toch in de hemel en hij doet al wat hem behaagt. Nou, en om nu alles wat we nu tot nu toe gehoord hebben, om dat nog ietsje dichterbij te brengen, gemeente, dan denk ik even aan een pottenbakker. Dat voorbeeld gebruikt Paulus ook hier in Romeinen 9. En de jongens en meisjes, zeker misschien ook wel de oudere kinderen van de CNS, die weten dat misschien nog wel. Vorig jaar toen de school 150 jaar bestond en er ook een verkoping was, toen was er ook een pottenbakker op school aanwezig. En ruim 2,5 jaar geleden was er ook al eens een keer een pottenbakker die de klasse langs ging en die liet zien hoe dat hij uit zo'n grote brok met klei een prachtige pot kon maken. En die pottenbakker die had een draaischijf bij zich en hij liet toen zien hoe dat hij zijn beide handen en zijn vingers kon gebruiken om die klei zeg maar te vormen en te kneden. Zodat die klei precies de vorm kreeg zoals de pottenbakker dat wilde hebben. Nou, en als je er dan op gaat letten in de Bijbelgemeente, dan zie je dat dat beeld van klei en een pottenbakker, dat door heel de Bijbel heen telkens terugkomt om ons iets te vertellen over onze verhouding als mensen ten opzichte van God. Jesaja die zegt ergens: Heere, wij zijn alle leem, wij zijn klei. En u bent onze pottenbakker en wij allen zijn het werk van uw handen. Nou en juist dat woordje van de, juist dat voorbeeld van de pottenbakker laat zo mooi zien, gemeente, wat Gods soevereiniteit nou precies inhoudt. Want moet de pottenbakker dan eerst aan de klei toestemming gaan vragen? Of hij wel een pot of een kruik van hem zou mogen maken? Nee toch? Dat zou toch dwaasheid zijn? Als een pottenbakker eerst met de klei moest gaan onderhandelen of hun om toestemming zou moeten gaan vragen? Net zoals het toch ook dwaasheid is als de klei tegen de pottenbakker zou zeggen: wat doet u eigenlijk, wat bent u allemaal van plan en wat gaat u allemaal doen? Nee, een pottenbakker die mag van zijn klei maken wat hij wil. Want die klei is van hem. En zo leert Gods soevereiniteit ons, gemeente, dat de Heere volkomen vrij is om te doen met ons wat hij wil. Want wij zijn uit zijn hand voortgekomen. En dan moeten we nu even heel goed opletten, gemeente. Want dat God dus vrij is om te doen wat hij wil, dat betekent absoluut niet dat God een God zou zijn van willekeur. He, want zo wordt er soms wel eens over Gods soevereiniteit gedacht en gesproken en zelfs gepreekt. Of dat er tegen Gods soevereiniteit wordt aangeschopt en dat het iets wordt voorgesteld als iets heel bedreigends. Alsof deze eigenschap van God een God zou maken die heel onbewogen is en onberekenbaar is. Dat God zou lijken op iemand als een farao of als een koning Ahasveros. Als een dictator die alleen maar doet wat in zijn eigen voordeel is. Nou, dat ziet de duivel graag, gemeente, dat wij zulke harde en boze en verkeerde gedachten van God zouden hebben. Maar zo is God niet. Dan denk ik even aan al die preken die we inmiddels hebben gehoord. We mochten horen over het hart van Gods barmhartigheid. En over zijn onuitsprekelijke goedheid en zijn onuitsprekelijke wijsheid. En hoe dat Gods rechtvaardigheid ook alle dingen in Gods wezen doortrekt. Dat is wat er nou echt leeft in het hart van de soevereine God. En dan staat het zo teer in een van de psalmen. Dan zingt de dichter: ik weet dat in hem mijn vaste rots het onrecht nooit wordt gevonden. Hoort u dat, gemeente? Het is onmogelijk dat de soevereine God iets onrechtvaardigs, iets onrecht of iets verkeerds, iets slechts zou kunnen of willen doen. Want in alles wat God doet, is hij volkomen wijs. Is hij volkomen goed? Is hij volkomen rechtvaardig? Maar gemeente, dat is wel iets wat geleerd moet worden. En dan bedoel ik op Gods leerschool. Elke keer ook weer opnieuw. Hier moet ons hart door genade voor worden ingewonnen. Voor die leer van Gods soevereiniteit. Om het nou in alles met God eens te zijn. Om het nou in alles met God eens te worden. En eens te zien, van die goedheid. En de wijsheid. En de rechtvaardigheid van die grote en hemelse pottenbakker. Ook als er soms in ons leven zoveel dingen kunnen zijn die wij niet begrijpen. Ook als er soms in ons leven zoveel vragen kunnen zijn. Waarom moest dat ene erge nou in mijn leven gebeuren? Waarom legt God nou juist dat kruis ook aan mij op?
Of waarom moest nou die jonge moeder, die in haar gezin niet gemist kon worden, waarom moest die nou ziek worden en sterven? Of als het gaat over verkiezing en verwerping hier in Romeinen 9. Waarom Jacob lief gehad en Esau gehaat en waarom niet andersom? O gemeente, als ons verduisterde verstand niet verlicht wordt door de Heilige Geest, dan lopen wij hier totaal in vast. Dan komen we er niet meer uit. Want dan vindt ons hart dat van nature oneerlijk, onrechtvaardig. Altijd weer heeft dat zondige hart van ons de neiging om God de schuld te geven en om onszelf vrij te pleiten. Maar gemeente, dan zullen we vanmorgen wel horen dat er iets anders nodig is. En dat brengt ons dan ook bij de tweede gedachte, hoe Gods soevereiniteit de mens vernedert. Want wat zegt Paulus in onze tekst vanmorgen? Paulus zegt, zo is het dan niet degene die wil en degene die loopt, maar des ontfermende Gods. Onze tekst heeft in het heel van het hoofdstuk eigenlijk het karakter zeg maar, van een soort conclusie, een soort samenvatting die Paulus hier geeft. En waarin hij een antwoord geeft op de vraag, waar komt de zaligheid van een zondaar nou vandaan? En wie krijgt daar nou de eer van als er een zondaar zalig wordt? Is dat nou aan God te danken? Is dat aan de mens te danken? Of is dat aan allebei te danken? Van wie hangt dat nou allemaal af? Nou, het antwoord wat Paulus in onze tekst geeft, dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Want heel duidelijk zegt Paulus, nou ja, het gaat niet over ons willen. En het gaat ook niet over ons lopen. Hij zegt Paulus, er is alleen maar redding en er is alleen maar genade dankzij Gods ontferming. Dus wat zien we hier in dit hoofdstuk gemeente? Paulus, hij springt hier in de bres. Voor de leer van Gods vrije en soevereine genade. Hij verheerlijkt hier het eenzijdige Godswerk. Zoals de Heilige Geest dat ook zelf in Paulus' hart had uitgewerkt. En die boodschap van Gods soevereine genade, ja, dat is de boodschap van de Bijbel. En dat is ook tegelijk een boodschap die al de eeuwen door, zolang als de kerk al bestaat, onder vuur is genomen. Dat gebeurde al in de tijd van Paulus. Dat gebeurde in de tijd van Augustinus, dat gebeurde in de tijd van Martin Luther en dat gebeurt vandaag ook nog steeds. En eigenlijk hoeft dat ons ook helemaal niet te verwonderen dat dat gebeurt. Want u kent denk ik wel die uitspraak die zegt, het evangelie is wel voor de mens, maar het evangelie is niet naar de mens. Met andere woorden, die leer van dat eenzijdige Godswerk en over die vrije genade van God. Ja, dat sluit niet aan bij ons hart. Dat roept weerstand op in ons hart. Want dat hart van ons wil altijd toch nog wel iets blijven meetellen en zelf ook nog wel weer iets aandragen en bijdragen aan zijn eigen zaligheid. Maar Romeinen 9 leert ons vanmorgen gemeente, het is van tweeën één. God doet alles, of hij doet niks. En vraag u zelf dan vanmorgen eens heel eerlijk af, is die boodschap nou voor u tot troost? En springt je hart nou van vreugde op bij deze boodschap, dat je zegt, dat geeft aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Of roept deze boodschap toch nog steeds heel diep bij ons van binnen nog steeds ergernis op en weerstand? Dat je hier nog steeds over struikelt en dat je misschien wel zegt: ja, God moet het doen, maar. God moet het doen, maar. En ja, goed, dan volgen al onze bezwaren. Zoals die man eens tegen mij zei: ja, dominee, ik zou wel zalig willen worden. Maar, zei hij, als God het dan nu ook maar wil. Als God het dan ook maar wil. Maar gemeente, is dat eerlijk? Zou dat nou waar zijn? Is dat nou eerlijk om te zeggen? En ik heb daar toen met die man over doorgepraat. En ik heb ook tegen hem gezegd: ik heb in mijn Bijbel nog nooit gelezen over gewillige zondaren en een onwillige heren. Maar het omgekeerde, dat kom je wel tegen op haast iedere bladzijde van Gods woord. Dat er nou een gewillige Heer is en dat juist voor onwillige zondaren. Want stel je nou eens voor, gemeente, dat Paulus hier vanmorgen in Romeinen 9 vers 16 wat anders had geschreven. Stel je nou eens voor dat hij hier had gezegd: de zaligheid hangt wel af van uw lopen. Het is wel degene die loopt. Het is wel degene die zelf wil. Het is wel degene die zelf voor Jezus kiest. Het is wel degene die uit eigen kracht gaat geloven. Zou dat een boodschap van hoop en van troost voor u zijn geweest? Want als dat er nou eens had gestaan, gemeente. Het is wel degene die loopt en het is wel degene die wil. Weet u hoeveel mensen er dan zouden zalig worden? Dat kan ik u precies vertellen. 0. Niemand. Geen sterveling. En wat is dat vanmorgen een vernederende en verootmoedigende boodschap, gemeente? Als de Heere nou eens met eerbied gesproken moest wachten. Tot een mens gaat willen. Tot een mens gaat lopen. Totdat een mens de eerste stap gaat zetten op die smalle weg. Nou, met eerbied gesproken, gemeente, maar dan kan de Heer tot in de eeuwigheid wachten, want er kwam niemand. Dan was het verloren en dan bleef het verloren met ons allemaal. Gods woord leert ons zo ernstig en wij hebben bij de zondeval God verlaten. En sinds die tijd lopen we de brede weg uit, steeds verder en verder bij God vandaan. En tegen alle roepstemmen en alle nodigingen in die tot ons komen, lopen we zelfs nog door. Nee, de Heere Jezus heeft nooit gezegd: uit het hart van de mens komt ootmoed en geloof en liefde en godsvrezen. Nee, de Heere Jezus heeft wel wat anders gezegd. Uit het hart van de mens komt boze bedenkingen, overspelen, hoererijen, allerlei zonde, allerlei vijandschap en ongeloof. Of denk eens aan die woorden die de Heer Jezus eenmaal sprak tot de Farizeeën. Hij heeft niet alleen gezegd: gij kunt tot mij niet komen, tenzij dat de Vader je trekken. Maar hij heeft ook tegen de Farizeeën gezegd: en gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven zoudt hebben. Dus als je al die gegevens uit de Bijbel nagaat, wat Gods woord dan zegt over onze wil, dan kun je maar tot één conclusie komen: die wil van ons is verdorven geworden, die is vijandig geworden. En nu maakt het zo'n verschil vanmorgen, gemeente, of je daar nou achter gekomen bent of niet. Of je onwil en je onmacht, of hij dat nog als een groot schild gebruikt om achterweg te kruipen. En dan kun je God de schuld blijven geven, denken we dan. Of dat juist je onwil en je onmacht jou in de schuld hebben gebracht. Het tijd moet uitroepen, o Heere, zo ben ik nou geworden. Onwillig en onmachtig. En dat is dus maar één letter verschillen, gemeente, schild of schuld. Maar het is wel een eeuwigheid verschil. En nu zei ik al, gemeente, er is geen eigenschap van God die de Heere zo verheerlijkt, maar die tegelijk de mens ook zo vernedert, als juist deze eigenschap van Gods soevereiniteit. Misschien hebt u wel eens gehoord van de Engelse dominee A.W. Pink. Daar heb ik wel boekjes van vertaald, ook in het Nederlands. Hij heeft ook een boekje geschreven over Gods eigenschappen. En ook een los boekje over Gods soevereiniteit. En in het laatste boekje gebruikt hij het voorbeeld van een stormram. Hij denkt eens aan een oorlog. En vandaag gebruikt een leger allerlei tanks om een stad in te nemen. Maar vroeger gebruikten ze daar een stormram voor. En met die stormram beukten ze vroeger net zo lang tegen de stadsmuur aan of tegen de stadspoort aan, totdat die krakend in elkaar stortte. Nou, zegt die Engelse dominee Pink, zo is Gods soevereiniteit ook een stormram. En daarmee beukt de Heere met eerbied gesproken op onze hoogmoed en op onze trots. Want dat moet allemaal in ons leven worden weggeslagen, gemeente. Opdat wij werkelijk als een arme zondaar voor God leren buigen. En die dominee Pink, hij zegt, van een mens zoals wij mag God overal zijn en hij mag alles doen. God mag van ons wel een wereld maken en onderhouden. En hij mag de zon wel laten opgaan en ondergaan. En hij mag wel regen en zo geven. Maar, zegt hij, zodra de soevereine God zijn troon bestijgt. En als de soevereine God dus ook met ons mag doen wat hij wil. En zijn recht op ons leven en hart gaat opeisen. Dan knassen wij onze tanden. Heb u dat wel eens ontdekt, gemeente? Dat dat nou leeft op de bodem van ons hart. Dat er zulke boze gedachten en zulke vijandschap leeft tegen God. U zegt, waar komt dat dan vandaan? Nou, gemeente, dat hebben we allemaal van Adam geërfd en van Adam geleerd. Adam, hij was het daar in paradijs ook al niet mee eens dat God koning was. En in paradijs daar stond Adam zelfs nog met een hart zonder zonde. En toen duldde de mens dat ook al niet, dat God een soevereine koning zou zijn op zijn troon. En dat wij naar God zouden moeten luisteren. Nou, en om diezelfde reden, gemeente, weigert ons hart van nature te buigen. En zo wordt het dus ons vanmorgen aangewezen, de hoogmoed en de trots, als de grootste vijand in ons hart tegen Gods soevereiniteit. Ja, zegt iemand, maar dan heb ik nog wel een vraag. Want we hebben er nu iets over gehoord, hoe dat Gods soevereiniteit dus alles van de mens ter buiten zet. En hoe dat deze eigenschap ons als mensen dus ook diep vernedert. Maar hoe zit het dan met de menselijke verantwoordelijkheid? Want als God soeverein is en als hij dus mag doen wat hij wil. Als God nou Farao's hart verraadt, dan kan Farao er zelf er ook niks meer aan doen. Nou, Paulus kende die vraag in zijn dagen ook al, gemeente. En heeft hem beantwoord in Romeinen 9. Ja, als wij met ons verdorven verstand over die vraag nadenken, zeg je, ja, Heer, dat klopt niet. Dat is niet eerlijk. Dan zouden wij denken, wat klaagt de Heer dan nog? De Heer had er toch zelf voor gezorgd dat hart van Farao zo hard bleef. Dus Farao deed toch juist wat God van hem wilde. En op die vraag past maar één antwoord, gemeente. En dat is het antwoord wat we net ook hebben gelezen in Romeinen 9 van Paulus. Dat Paulus zegt, wie zijt gij, o mens, dat gij tegen God antwoordt? Het is toch de omgekeerde wereld, als dat handje vol klei en stof wat wij zijn, als wij menen dat wij de pottenbakken ter verantwoording mogen en kunnen roepen. Wij mogen nooit, gemeente, Gods soevereiniteit aan de ene kant en onze verantwoordelijkheid aan de andere kant tegen elkaar wegstrepen. De spanning die daartussen blijft zitten, die moeten wij helemaal laten staan. En wist u dat de Heer Jezus dat zelf ook heeft gedaan? Daar vinden we een heel duidelijk voorbeeld van in Matteüs 11. En dan kunt u lezen dat de Heer Jezus al die steden waar hij heeft gepreekt, dat hij hen dan gaat verwijten dat zij zich op de prediking van Jezus zich niet hebben bekeerd. Hoe is het toch mogelijk? En dat ze op zo'n grote zaligheid geen acht hebben geslagen. Dus dan laat de Heer Jezus die volle verantwoordelijkheid van die mensen daar helemaal staan. En tegelijk gaat hij dan in datzelfde hoofdstuk, in het gebed tot zijn vader, en dan gaat hij zijn vader danken voor de verkiezing. Voor het welbehagen. Dus dat leert ons, gemeente, dat wij nooit Gods verkiezing en onze verantwoordelijkheid tegenover elkaar mogen wegstrepen. En doe je dat wel, dan zijn er twee gevaren. Dan kun je aan de ene kant heel activistisch gaan worden, als je helemaal gaat zitten op die lijn van de menselijke verantwoordelijkheid. En dat je dan gaat denken en benadrukken dat het gaat om jouw keuze en om jouw willen en om jouw geloven en om jouw inspanningen. En het andere gevaar, als je helemaal op die lijn van de verkiezing gaat zitten, dat is dat je dan lijdelijk wordt. En dat er dan misschien allerlei gedachten in je hart naar boven komen. Ja, maar als ik toch niet uitverkoren ben, dan kom ik er ook niet. Dan heeft al dat bidden en al dat Bijbel lezen en kerk gaan en naar de catechisatie komen, dat heeft helemaal geen zin. Maar je moet ze dus naast elkaar laten staan. En iemand zei heel mooi, juist als de ernst van je verantwoordelijkheid ook op je hart gaat wegen, en je de Heere mag gaan zoeken, dan hou je, als het goed is, een soevereine God over. En dan denk ik nog één keer aan die stormram van dominee Pink. Hij zegt, weet je waar dat nou op uitloopt? Als de Heere die stormram van zijn soevereiniteit inzet om ons te vernederen. En er wordt al die hoogmoed en al die trots uit ons leven weggeslagen. Maar hij zegt, dan loopt dat uit op het prijzen van God. Op het prijzen van zijn ontferming. Op het prijzen van zijn genade. Op het prijzen van die vrije gunst die eeuwig God bewoog. En laten we daar eerst met elkaar van zingen, gemeente. Psalm 27. En daarvan het vijfde, nee, het derde vers, och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst, die eeuwig en bewoog zijn lieflijkheid, en schone dienst aanschouwen. Dat is het derde vers van Psalm 27.
Thank you.
We hebben gehoord, gemeente, wat Gods soevereiniteit betekent. En hoe het ons als mensen diep vernedert. En nu zullen we tenslotte nog horen hoe dat juist deze eigenschap God verheerlijkt. En dat brengt ons bij het laatste stukje van de tekst. Paulus die zei het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Maar, zegt Paulus, en dan komt het wonder in onze tekst. Maar het is des ontfermende Gods. En als je dan goed luistert naar die laatste woordjes over Gods ontferming, dan hoor je eigenlijk iets van de diepe blijdschap en verwondering van Paulus in die woorden doorklinken. Want gemeente, is Paulus zelf niet eigenlijk het beste bewijs, het beste voorbeeld ook van de waarheid van onze tekst? Liep Paulus zelf om zalig te worden? Wilde Paulus zelf zalig worden? Och, hij meende als vrome farisee dat hij allang zalig was, op grond van zijn eigen werk. En wat heeft hij de Heere met al zijn vroomheid niet tegengestaan? Maar op Paulus' leven is van toepassing wat hij zelf ook schreef aan die gelovige Efeziërs in Efeze 2. Van nature lag Paulus ook met hen allen geestelijk dood. Maar zegt die God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, heeft ons levend gemaakt. Het was door Gods ontferming alleen dat Paulus daar op die weg naar Damascus werd gearresteerd. Dat God hem heeft opgezocht en hem heeft zalig gemaakt. Of een ander voorbeeldje. Ik noemde hem vorige week ook al, de preek koning Manasse. Wilde koning Manasse zalig worden? Ging dat van hem uit? We hebben het vorige week gehoord, hè? Die koning, hij deed er alles aan om God te tergen. Hij deed er alles aan om God tot toorn te verwekken. Maar weet u nog, daar in de gevangenis, daar in Babel, daar werd de Heere met zijn ontferming koning Manasse de baas. En nu zingt deze Manasse al eeuwenlang, gemeente, dat hoogste lied. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, want gij hebt het gedaan. Manasse moest zeggen, ik heb niks gedaan. Ging niet over mijn loop of willen. Ik heb alleen maar tegengewerkt. Ik heb alleen maar mijn best gedaan om verloren te gaan. En dat zou ook zijn gebeurd als Gods ontferming niet tussen beiden kwam. En de Samaritaanse vrouw, daar hoorden we vorige week ook al over. Wilde zij dan wel zalig worden? Och, ze vond het prima dat ze dat leventje zo leidde. Ze zag genoeg aan de Samaritaanse godsdienst. En als haar man haar niet meer beviel, dan koos ze gewoon weer een ander uit. Want dat had ze al 6 keer gedaan. En waarom zou dat dan geen 10 keer kunnen? Maar ook die vrouw zingt al eeuwenlang, gemeente, door u alleen, heren. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. En zo zou ik nog honderden voorbeelden uit de Bijbel kunnen aanhalen, gemeente. Allemaal voorbeelden van wat we noemen soevereine genade. Het lag niet aan hun willen, het lag niet aan hun lopen. Allemaal, maar alleen aan Gods ontferming. En als dat nou eens niet waar was, dan hadden ze allemaal de brede weg uitgelopen. Saulus ook. Saulus van Tarsus had dan de brede weg uitgelopen. En dan was hij met een ingebeelde hemel voor eeuwig verloren gegaan. En ik hoop dat u het nou ook dan mag zien, gemeente. Dat Gods soevereiniteit en Gods verkiezing, dat dat dus niet een muur is om op stuk te lopen. Kijk, er staat wel een muur tussen God en ons in. Maar dat is niet de muur van Gods verkiezing. Of die muur van Gods soevereiniteit. Die muur die er tussen God en ons in staat, gemeente, dat is de muur van onze eigen zonde. En die hebben we zelf hoog opgemetseld. En nu geeft de Heere in zijn oneindige barmhartigheid en goedheid een poort in die muur. Door het werk en het offer van zijn eigen zoon. En zo kan Paulus hier spreken over Gods ontferming. En weet u wat er dan in onze tekst in de grond al staat, weer voor dat woordje ontferming? Dan kom je weer dat woordje Eleos tegen. Misschien weet u dat nog uit de adventstijd, toen we stilstonden bij de eigenschap van God barmhartigheid. Dat is in de grond al hetzelfde woordje, Eleos, dat betekent dus barmhartigheid, ontferming. En toen hebben we het gehoord, dat het hart van de Heere van liefde en van ontferming brandt. Juist om te zien door en in zijn zoon aan ellendige en schuldige en verloren zondaren. Wat een wonder. En nu leert Gods soevereiniteit ons ook, gemeente, dat God aan geen mens verplicht is om die genade, om die vergeving te schenken. En dat de Heere zelfs geen onrecht zou doen als hij ons allemaal zou laten liggen in die vallen, in die verlorenheid waarin wij onszelf hebben gestort. En wat is dat een verootmoedigende waarheid, gemeente? Aan onze kant is geen enkele reden te vinden waarom God ons genadig zou moeten zijn. Maar dan nu het wonder. Terwijl er dus aan onze kant geen reden te vinden is, gaat God redenen nemen uit zichzelf. En voor wie wordt dat nou een wonder? Juist voor zondaren, hè, die met de moordenaar aan het kruis zichzelf hebben leren beschuldigen. Die zichzelf hebben leren aanklagen. En die het moeten zeggen, wij toch rechtvaardig, Heer. Iemand zei, zolang ons hart nog denkt dat ik te goed ben voor de hel, om voor eeuwig om te komen. Zolang ons hart denkt dat we daar nog te goed voor zijn, laat dat alleen maar zien dat we daar nog naartoe op reis zijn. En dat is vlijmscherp gezegd, gemeente, maar het is wel waar. Ik heb het al vaker aangehaald in de preek, hè? De eerste stap op weg naar de hemel, dat is juist dat we gaan zien en gaan erkennen dat wij door eigen schuld rechtvaardig op reis zijn naar die andere plaats. Nou, en juist als we dat naar die moordenaar mogen gaan beleiden en daar mogen leren buigen en onszelf leren veroordelen, die zal dan door God niet veroordeeld worden. Maar toch met die moorden naar diezelfde genade en vergeving mogen ontvangen. En als onze tekst dan vanmorgen zo rijk spreekt over Gods ontferming, dan mag ik het u toeroepen, gemeente. U mag zelfs om die ontferming bidden en vragen en roepen. Dat deed Bartimeus ook. En daar is hij niet beschaamd mee uitgekomen. En de jongens en meisjes die weten het wel, Bartimeus, hij riep het, Heere Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over mij. En toen de Heere Jezus daar zo met zijn discipelen door Jericho liep, toen liep hij niet door, terwijl hij bij zijn naam werd geroepen. Hij liep niet door, want hij wist, daar is werk voor mij. En die vraag mogen we elkaar dan toch ook vanmorgen stellen, gemeente. Is er nou bij u, jou en mij, werk voor deze zaligmaker? Aan Bartimeus vroeg hij het, hè, wat wil je nou dat ik je doen zal? Zo dan al je nood aan hem te klagen. Heere, u kent mijn hart, zo weerbarstig als het is. U weet, Heere, van al die onwil en van al die onmacht. Al die vijandschap van binnen en die last van mijn zonde. Heere, u weet wel hoe koud en dood het soms allemaal van binnen kan zijn. En laat het dan tot troost zijn, gemeente. Dat er voor die hemelse pottenbakker, dat er voor hem geen hopeloze gevallen bestaan. Een aardse pottenbakker die maakt nog wel eens een fout. Maar die hemelse pottenbakker weet raad met de meest onwillige en weerbarstige klei. En nu is het vanmorgen geen eenvoudige preek, gemeente. En van mij mag u alles vergeten wat u nu vanmorgen allemaal hebt gehoord. Als u daar maar onthoudt wat ik nu ga zeggen. En dat las ik in het catechisatieboekje van Kolbrugge. En Kolbrugge zei, een mens die moet 3 dingen in zijn leven leren. Dat heeft alles te maken met de preek van vanmorgen. 3 dingen. Het eerste is, zegt Kolbrugge, dat ik een mens ben en niet meer. 2. Wat moeten we als tweede leren? Dat God God is. Dus vrij en soeverein. En 3. Dat God zijn belofte ook aan mij vervult. Dus u mag heel de preek van vanmorgen vergeten. Als u dat maar meeneemt, gemeente. Dat wij dus moeten leren dat wij een mens zijn en niet meer. Een broze mens, een gevallen mens, een schuldige mens. Dat wij moeten leren dat God God is. Vrij en soeverein. En 3, dat God zijn belofte ook aan mij vervult. Dan hoop ik dat er iets vanmorgen heeft mogen doorschitteren. De rijkdom van de eigenschap van Gods soevereiniteit. En juist wie daaronder leert buigen. En die door die stormram diep wordt vernederd. Die zal het hoogste lied van Gods genade en van Gods ontferming zingen. En dan wil ik tenslotte nog 2 dingetjes noemen. Ik onlangs las in mijn dagboek van Octavius Winslow, wat ook alles te maken heeft met Gods soevereiniteit. Winslow zegt, als het gaat om Gods genade, of als het gaat om Gods weg in ons leven, als wij die niet kunnen begrijpen. Hij zegt, wij kunnen als mensen maar zo in de weer zijn, hè, om de Heere altijd maar de weg voor te schrijven. Dat we hem willen voorschrijven hoe en wanneer hij ons antwoord moet geven. Maar zegt Winslow, God is vrij. God is soeverein. Ook hoe hij zondaren leidt en trekt en bekeert en hoe dat hij ons leven stuurt. En daarin hebben wij Gods vrijmacht te aanbidden. Want de Heere moet niet achter ons aankomen, maar wij moeten achter God aankomen. En de tweede opmerking die mijzelf ook diep traf, dat was dat Winslow zei, een kind van God zal een vat zijn, wat tot in eeuwigheid het paleis van de Heere hierboven zal versieren. Dus een kind van God vergelijkt hij met een vat, een versierd vat, een versierde pot, zeg maar die tot in eeuwigheid het paleis van de Heere zal versieren. Nou, dan kunt u wel begrijpen dat de hemelse pottenbakker er alles aan gelegen is en daar zijn best op zal doen, op zulke voorwerpen die tot in eeuwigheid in de hemel daar staan te pronken. En wat een grote genade, gemeente. Als je dan mag leren om heel je leven te leggen in de handen van die pottenbakker. En dat je met Hanna mag zeggen, de moeder van Samuel. Hij is de Heere en hij doet met mij wat goed is in zijn ogen. Dat is een grote genade. Als je daadwerkelijk met je hart mag zeggen, Heere, gaat u maar uw goddelijke gang in mijn leven. En slaat u alles er maar af, Heere, wat er af moet. Opdat u verheerlijkt zult worden. En daar staat Gods soevereiniteit voor in, gemeente. Dat God tot in eeuwigheid verheerlijkt wordt. In ons allemaal, in ieder mens. Maar dan is het wel van 2-1. Of de Heere zal door genade in ons verheerlijkt worden in zijn ontferming. Of, en dat verhoede hij, dat zal, dan zou het zo kunnen zijn dat God ook verheerlijk zal worden in onze eeuwige ondergang, in zijn eeuwige rechtvaardigheid. En daarom, zoek het nog gemeente, bij deze hemelse pottenbakker, voor wie er geen hopeloze gevallen bestaan, en wiens liefste werk het is, om nog vaten tot eer van hem te maken. Amen. Laten we dan nog samen danken en bidden. Heere, u bent die grote oppermajesteit in de hemel, die soevereine God, die vrij bent in alles wat u doet. En nu was het een moeilijk woord, Heere, wat vanmorgen tot ons kwam. Maar wil u het toch met uw zegen achtervolgen? En dat wij toch die drie belangrijke lessen mogen leren die vanmorgen tot ons kwamen. Dat wij zullen leren, Heere, dat wij maar mensen zijn. En niet meer, niet ter stof en as. Wij hebben tegen u gezondigd. Maar dat we dan ook mogen leren dat u God bent. Vrij en soeverein om te doen wat u wil. En dat we niet zullen rusten, Heere, voordat we dan ook mogen weten dat we dat uw belofte ook aan ons zijn vervuld. Zo slaan we het oog op onze Heere, totdat die ook ons genadig zij. Werk u het zelf uit, Heere, in onze harten en levens, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Opdat u niet eenmaal in onze ondergang verheerlijkt, maar in ons eeuwig behoud verheerlijkt zult worden. Neem u ons zo alle voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid, en verblijd u ons met uw daden. Wil u met ons zijn, ook als we deze plaats weer gaan verlaten, brengt u in ieder veilig thuis. En dat we dan ook vanmiddag, Heere, opnieuw hier mogen samenkomen, om dan nog weer onderwijs te krijgen, vanuit uw woord, over het gebed. Wij vragen dat van u, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte gemeente van Psalm 89, het 8e vers. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Psalm 89, vers 8. gemeente, gaat u heen in vrede en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.